Zeppelin.
Even kijken. Ik ben PNO Foxtrot Victor Echo. Namens Frans. QTH is Lieshout. Bij Eindhoven. Ik werk met 400 watt. Met een ICOM-lijn. Antenne staat niet helemaal op tophoogte. Ik denk een meter of 15 hoog. Dus een halve golf diep op. En het is vandaag, wat is het, de 9e van de 10e, 11. 1911. Zag ik toevallig in de afkorting van. Dus dat, ja, dat sprak me wel aan. Ik wil ook iedereen bedanken die luistert. En ook vooral ook iedereen bedanken die, die meehelpt dat meer mensen kunnen luisteren. Via relayering op de een of de andere manier. En het verhaal wat ik vandaag wilde vertellen is eigenlijk gedaan op aandringen. En dat is een verhaal over Durebo, over de nieuwe digisonde. Ja, over condities wordt natuurlijk veel gepraat. Over het kijken naar de ionogrammen ook. En omdat Durebo, en niet alleen Durebo, ik denk al enige tijd, al maanden, op een nieuwe manier de zaak presenteert. En op een andere manier ook de zaak presenteert. Wilde ik daar mijn verhaal van vandaag aan wijden. Oké, ionisfeer onderzoek. Dat bestaat ongeveer 80 jaar. Sinds 1931, toen meneer Appleton stelde dat er een reflecterende laag was. En na die 80 jaar is het nog steeds actueel. En niet alleen vanwege de centamateurs, hoor. De actualiteit is voornamelijk vanwege wetenschappelijke interesse. Om heel algemeen kun je zeggen, interactie zon-aarde, die interactie is eigenlijk erg groot. Niet alleen wat licht betreft, maar ook allerlei andere dingen betreft. En natuurlijk ook wetenschappelijk interesse in propagatie. Want de propagatie wordt nog steeds niet helemaal begrepen. Naast die interesse is er nog steeds een militaire interesse. Wat tegenwoordig dan NVIS-communicatie, dus de verticale propagatie, die op 80 ook ongeveer geldt, hè, zoals wij nu met elkaar communiceren op 80, gaat dan met een opstraalhoek zo ergens tussen, wat is het, 75 en 90 graden. Dus echt zo'n beetje recht omhoog. En die communicatie is belangrijk en is militair nog steeds belangrijk, ondanks de satellieten. Een satelliet kan uitgeschakeld worden. En met die NVIS-communicatie kun je toch ook communicatie krijgen die redelijk begrensd is. Last but not least wordt die gebruikt voor militair interesse in onderzoeken naar de over-de-horizon-radar. Iedereen, zeker de wat oudere amateurs, die kennen de beroemde Woodpecker. En moet je niet denken dat dat allemaal voorbij is. Zeker niet voorbij. Er zijn tegenwoordig veel slimmere methoden om over de horizon te kunnen kijken. En daar wordt nog hard aan gewerkt. Op dit moment staan er, naar mijn schatting, zeker een 100-tal van dat soort stations wereldwijd. Ik denk, als ik de militairen meereken, misschien wel een 200. En van die stations zijn er ongeveer een 60-tal toegankelijk voor, laat ik zeggen, niet ingewijden. Dus voor ons ook als geïnteresseerde leek. Er zijn, ik denk grosso modo, twee types die het meest voorkomen. De een heet de Dyna-sonde en de andere heet de Iono-sonde. En waarom noem ik dat? Omdat als ik over Durebo praat, praat je vaak over de Iono-sonde. In wezen is dat een merk van een apparaat die de ionosfeer onderzoekt en dus die kritische frequenties en zo kan meten. Het grootste verschil tussen die twee is dat de ionosondes, die doen dat met slimme modulatie en laag vermogen, zo'n 300 watt. Terwijl de Dyna-sondes het pulseren doen en die puls, in de puls is het vermogen 10 kilowatt, denk ik, in de praktijk. Dus er zijn een tweetal type stations die dat onderzoek doen en de gegevens beschikbaar maken voor ons. 4D heet de Durebo Digisonde. En even in het kort, wat doet hij? De 4D staat eigenlijk voor de vierde generatie digitaal. Je kunt D ook zeggen, het is met vier ontvangstantennes. in ieder geval, het is de vierde generatie met DSP die in die digisonde gebruikt wordt. En die werken met directe digitale modulatie. Dus het modulerende signaal wordt rechtstreeks via een digitaal systeem, wordt daar hoogfrequent van gemaakt. En dat doen ze zo tussen, nou, ik denk een halve megahertz en ongeveer 30 megahertz. En wat meten ze dan? Ze sturen een signaal omhoog en dat signaal is rechtsom draaiend gepolariseerd. Ja, de meeste van ons die werken met, nou allemaal denk ik wel, zover ik weet, werken met een signaal wat lineair gepolariseerd is. Dus de polarisatierichting die is een bepaalde kant uit. En met zo'n gedraaiende polarisatie draait de polarisatierichting constant. En op de korte golven wordt dat wel toegepast. Op de UHF, VHF en zo wordt dat wel toegepast. Maar op de korte golf praktisch niet, voor zover ik weet. Maar in het ionosfeeronderzoek wel. En maken ze twee signalen. Een rechtsom draaiend signaal. En ook een linksom draaiend signaal. En waarom is dat? Dat is omdat die signalen in de ionosfeer zich anders gedragen. En de tweede reden waarom het belangrijk is, is dat als je een normaal signaal hebt, wat wij dan een normaal signaal vinden, met gewoon lineair gepolariseerd is, kun je dat ook zien als de som van een linksom en een rechtsomdraaiend signaal. Dus dat signaal wordt in de ionosfeer ook altijd ontrafeld in die twee componenten. En die twee componenten leiden hun eigen leven en komen dan weer terug op een of andere manier. En dat merk je dan. Oké, dus hoe werkt zo'n ionosonde? Die maakt een rechtsom draaiend signaal en meet dan ook de reflectie van het rechtsom draaiende signaal. Daarna maakt hij een linksom draaiend signaal en meet de reflecties van een linksom draaiend signaal. En dat doen ze met een viertal van die ontvangstantennes. En daarbij meten ze de sterkte van het signaal natuurlijk. Maar ook de richting van waar het signaal komt. Bovendien kun je met die 4D-versie van de ionosonde, kun je ook met behulp van Doppler-analyse, Doppler-signaal-analyse, de beweging van de ionosfeer meten. Oké, ik heb het net al zo'n beetje verteld om wat gevoel te geven. Hoe ziet zo'n station eruit? Dus de zendmast, de zendantenne, zijn twee delta loops met een scherpe hoek. Dus je zou zeggen een inverted V die onder gesloten is. En die twee staan loodrecht op elkaar. Worden boven gevoed in een mast. En die mast is meestal een meter of 50 hoog, sommige 70 meter hoog. Elke loop zit een eindtrap aan van 150 watt. En die twee eindtrappen die zorgen ervoor dat de signalen 90 graden in fase verschillen als ze aangeboden worden aan de antenne. En door dat 90 graden voor te laten lopen of na te laten lopen, kun je een rechtsom of linksom draaiend gepolariseerd signaal de lucht in sturen. Dus totaal is het vermogen dan een 300 watt linksom of rechtsom gepolariseerd signaal. Nou, de ontvangstantenne die bestaat uit, iedere ontvangstantenne is een set van twee magnetische loops. En die staan ook weer loodrecht op elkaar. En ook daar kun je in de ontvanger, kun je daar door slim te schakelen, kun je daar linksom of rechtsom draaiende signalen mee ontvangen. En een viertal van dit soort ontvangstantennes, van dit soort combi's zal ik maar zeggen, worden dan gebruikt. Die staan 60 meter uit elkaar, drie van de vier, en de vierde staat in het midden. Dus staan in een gelijkzijdige driehoek van 60 meter uit elkaar, midden. Wordt dan ook nog een ontvangstantenne gebruikt. En met behulp van deze opstelling kun je dan veel meer informatie krijgen dan alleen maar het ionogram. Ik zal voor de zekerheid, als je dat wil zien, wat we allemaal kunnen krijgen, en ik ga daar in het kort naderhand op in dit verhaal. Als je googelt digisonde in België, gewoon digisonde België, dus digi, delta, India, golf, India, en dan sonde, Sierra, Oscar, Nancy, delta, echo, dus digisonde, België, dan krijg je tegenwoordig naast het ionogram ook een aantal andere gegevens als leek standaard voorgeschoten. Wat zijn die andere gegevens? De ionogram, daar ga ik een ietsje nog op doen, omdat dat is ook weer veranderd hoe dat gepresenteerd wordt. Maar daarnaast heb je dan een SkyMap, zoals dat dan heet. En die SkyMap die bekijkt een cirkelvormig gebied boven ons. Met een, tot een hoek van een graad of 40 uit het midden. Dus dat is eigenlijk een kegelvormige. Bekijk je boven naar de paraplu. En tot, met een kegel van 2 keer 40 graden als totale hoek. Dus dat is nogal een gebied hoor. Als je de F-laag daarmee bekijkt, nou dan kom je soms toch wel een 600 kilometer ver. En in die SkyMap zie je dus in die kegel boven je, in het paraplu-dak boven ons, zie je de snelheid en de richting van de ionosfeer weergegeven. En dat wordt bepaald uit die meetgegevens. En om daar een gevoel voor te geven hoe ongelooflijk nauwkeurig en hoe ongelooflijk veel gegevens ze hebben, daar die divisondes die kijken in een kubus van 2,5 bij 2,5 kilometer. Dus dat zijn relatief kleine kubusjes. En al die kubusjes worden alles berekend. En daar zijn een 7-tal parameters. Ik kan er niet allemaal op ingaan in dit korte praatje. Maar er wordt ongelooflijk veel gegevens van de ionosfeer boven ons als functie van hoogte en als functie van plaats wordt gemeten. Oké, weer terug. Als je dus naar Doerbe kijkt en je kijkt naar de digisonde in Doerbe in België, ook in de andere digisondes, dan zie je dus naast het ionogram de SkyMap zoals ik zei. Daarnaast hebben ze ook nog een grafiekje waarin de driftsnelheid van de laatste, in etmaal, dus in 24 uur, wordt gegeven. Dus de driftsnelheid in de noordelijke richting, in oostelijke richting en in hoogte richting. En dat geeft een gevoel voor hoe de ionosfeer zich beweegt. En om wat gevoel te geven waar praten over wat voor snelheden. Nou, die gaat tot een paar honderd meter per seconde soms. Dat is niet standaard hoor. Dat doet van evenaar wel, maar hier niet zo. Eerst even kijken of ik nog alleen ben. Ja, dit is PNO Fox tot Victor Echo voor de ZX-ronde. Ik was blijven steken bij de driftsnelheden die weergegeven worden door die digisondes. En daarnaast wordt er nog een grafiek gegeven. Dat heet dan een directogram. Daarin wordt van de laatste 6 uur wordt gekeken wat de bewegingsrichting is van, laat ik zeggen, de ionosfeerwolken. En wat zie je dan? Dan zie je dus tot een 640 kilometer op grote hoogte. Als het tenminste F2-propagatie is, of F2-reflectie is, als dat niet afgeschermd wordt door sporadische E of door wat anders. Maar zie je met een straal van zo'n ruim 600 kilometer, bijna 650 kilometer, zie je daar de driftsnelheden, waarbij, laat ik zeggen, de rode kleuren, dacht ik, naar het oosten en de blauwe naar het westen is, of net andersom, maar dan kun je uit de pijltjes dat ernaast staat, kun je dat wel afleiden. En wat je dan dus ziet is of er een resulterende beweging is, laat ik zeggen, oostelijk of in westelijke richting, als je dat vanuit de zonde vanuit België bekijkt. Dus al die gegevens zijn beschikbaar. Wat je ermee moet doen, moeten we eigenlijk nog voor een stuk leren, denk ik. Waar men het voor gebruikt is voor het ionosfeeronderzoek. Maar dat daarvan is waar de meeste centimeters in geïnteresseerd zijn, maar een heel klein deel voor ons interessant, denk ik. Ik wou de rest van mijn praatje nog even wat doorgaan op het ionogram, waar gelukkig tegenwoordig heel wat amateurs naar kijken, waar heel vaak toch leuke informatie uit te destilleren is, en waar je soms ook nog met een mond vol tanden en met grote vraagtekens naar kijkt. In het kort, het ionogram zoals dat tegenwoordig wordt gerepresenteerd. Iedereen weet, op de x-as staat de frequentie. En op de verticaal, op de y-as, staat een ionosfeerlaag met een hoogte en een kritische frequentie. Die in een sfeerlaag en die kritische frequentie die wordt gemeten door de signaalcomponent die loodrecht naar boven gaat en ook weer loodrecht naar beneden komt. En iedereen weet dus ook, denk ik, dat de kritische frequentie is de maximale frequentie waarbij de laag nog reflecteert. En frequentie hoger als die kritische frequentie, die gaat er gewoon doorheen. Er is de laag doorzichtig voor en die verdwijnt dan het heelal in. Als daarachter niet een laag ligt, en dat kan natuurlijk ook, die een hogere kritische frequentie heeft en dan het signaal alsnog reflecteert. Die EIAS, en daarom wil ik dat nog een keer uitdrukkelijk zeggen, die EIAS, daar staat een hoogte bij in kilometers, maar dat is een schijnbare hoogte. En dat is niet veranderd, ook in die 4D-digisonde is dat nog steeds zo. Waarom is dat een schijnbare hoogte? Want de meting zoals die gepresenteerd wordt, die is gebaseerd op de snelheid van de radiogolven, die normaal gesproken de snelheid van het licht is, dus met de lichtsnelheid. En in wezen, wat je dan doet is, als je meet hoe lang het signaal onderweg is, en je gaat ervan uit dat het voorbeweegt met de lichtsnelheid, nou dan komt daar een afstand uit, hè. Maar het is de schijnbare hoogte, omdat als de frequentie van het radiosignaal in de buurt begint te komen van de kritische frequentie, wordt dat sterk vertraagd, dat signaal. Dus die voortwaltingssnelheid is dan bij lange na niet meer de lichtsnelheid. En de vertragingen die voorkomen, die zijn substantieel. Ik ken eigenlijk in de natuur eigenlijk geen ander mechanisme waarbij dat zo voorkomt. Als je dat in de, ja goed, in de plasma's natuurlijk, maar in de ionosfeer wordt dat veel meer vertraagd als dat wij gewend zijn. En wat gebeurt er dan? Als je dan meet hoe lang het signaal onderweg is, maar het, de snelheid wordt dan langzamer, dan denk je dat hij verder en hoger ligt als hij een bepaalde tijd onderweg ligt, als dat hij ligt. Dus hetzelfde als met een auto. He, als je een uur onderweg bent en je rijdt met 100 km per uur, nou dan weet je dus dat je dan 100 km weg bent. Maar als je een uur onderweg bent en er is onderweg een file, ga je veel minder ver. Oké. Dus die ionogrammen, die worden daar wordt gemeten hoe lang het signaal onderweg is. Maar als het veel langzamer gaat dan de lichtsnelheid, dan denk je dat die laag veel hoger ligt. Dus dan zie je ook, doordat die laag bij wat hogere frequenties, en zeker in de buurt van de kritische frequentie, dan lijkt het net alsof die laag hoger wordt, wat helemaal niet het geval is. En dan gaat die in de buurt van de kritische frequentie gaat die 3 keer, 5 keer soms zo hoog worden. En die krijg je dus een verticale asymptoot in de grafiek. En dat, ik wil dat nog een keer zeggen, want daar is nogal wat misverstand over, merk ik uit correspondentie en ook als ik zo hier en daar eens iemand commentaar hoor geven. Wat zijn de kleuren? Voor een deel zijn de kleuren in zo'n ionogram dezelfde als zoals die vroeger altijd zijn gebruikt. He, dan heb je een roodachtige en een groenachtige. Dus een rode is zeg maar het gewone circulair gepolariseerde signaal. En het groene is de reflectie van het andersom circulair gepolariseerde signaal. Waarbij de intensiteit voor de kleur de maat is voor de signaalsterkte. Nou, in het algemeen, maar soms zie je dat ook s'avonds en s'morgens en als er dus gekke condities zijn, zie je dan heel duidelijk dat het hele fletse kleurtjes worden. Dat betekent dus dat het signaal veel zwakker wordt. Dat is nog hetzelfde als vroeger. Wat anders is dan wat men vroeger weergaf, en dat zie je rechtsboven in een aantal hokjes met een kleur en een of ander verhaaltje erin, zie je dat nu de richting van waar de loodrechte reflectie plaatsvindt in de vorm van een kleur weergegeven wordt. En dan merk je ook, als er dus reflecties komen uit bijvoorbeeld noordoost of zuidwest of zoiets, dat kun je zien welke kant die reflectie komt, dat je ook te maken hebt met een scheefliggende ionosfeerlaag. En het is dus een heel, laat ik zeggen, een heuvelachtig gebied waar je tegen de onderkant tegenaan kijkt. En dat geeft natuurlijk ook allerlei effecten. En op die manier kun je dat reconstrueren als je naar die ionogrammen kijkt. Verder heb je nog voor een plus- en een minteken. En die geven het teken aan van de Dopplerverschuiving in de zetting in de verticale richting. En ook eigenlijk in het verticaal bovenop liggende gebied. Er is een nieuwigheid die tegenwoordig om de 15 minuten weergegeven wordt. Waardoor het ionogrammer ineens heel anders uit kan zien. En die nieuwigheid is, vind ik buitengewoon interessant. En ik geloof dat het iedere 15 minuten is. Ik heb het niet precies nagezocht. Iedere 15 minuten zie je, en het is erg in het oog springend, zie je een heel ander soort plaatje. Waarbij het meest in het oog springend is dat je rechtsboven, soms rechtsboven, een soort liggende V ziet. Een liggende V in plaats van een zeg maar een horizontale lijn die dan verticaal omhoog gaat. Zie je een soort liggende V, die gaat naar rechts en gaat naar links weer terug. En wat doen ze dan? Wat ze dan doen is dat een digisonde kijkt naar het signaal van een buurman digisonde. We hadden het over tijdbepaling en GPS en zo. Nou, die digisondes die sturen een signaal gedurende korte tijd tussen 0,5 megahertz en 30. Of soms een beperkt gebied als dat verstandig is. En als je die zonnesignalen onderling synchroniseert en ook precies synchroniseert, dan sturen al die digizones, want er staan er in de buurt bij ons een aantal, hè, er staan er in Engeland, er staan er in Juliusroe, er staan er in Praag, er staan er in Rome, in Spanje, in Frankrijk, en er staan er nogal wat in Europa. En de meeste daarvan zijn ook toegankelijk. En als je die dingen dus onderling synchroniseert, dan krijgt zo'n digizone het voor elkaar om het signaal van zijn buurman te zien. Wat zie je dan dus? Dan zie je dus de actuele propagatie tussen twee stations die, nou zeg, 600 of 1000 of 1200 kilometer of zoiets, dat zijn de signalen zo'n beetje die in België te zien zijn, van elkaar verwijderd zijn. Je ziet dus een soort liggende V met de punt aan de rechterkant. En de kleur van die liggende V geeft de richting van het signaal aan. En dan kun je in de grafiek zien van waar dat signaal dan aan, van welke richting dat het signaal dan komt. Het leuke dan is dat je naar de punt kijkt. Je ziet dan ook als de frequentie hoger wordt als een bepaalde waarde, dat dan geen propagatie is tussen die twee stations. En als je naar die punt kijkt, zie je dus een hoogst mogelijke propagatiefrequentie. De MOF, dat is een nieuw begrip. De Maximum Observed Frequency. MOF, de maximale geobserveerde frequentie, zou je dat een beetje kunnen vertalen. En boven die frequentie heb je geen propagatie meer. Nou, dat verwacht je ook wel. Want je weet dat als je de kritische frequentie krijgt, weet, en twee stations liggen wat verder uit elkaar, dan kun je op een iets hogere frequentie kun je toch propagatie krijgen. Omdat dat de radiogolf niet loodrecht, maar met, laat ik zeggen, een scheve hoek gereflecteerd wordt tegen de ionosfeer. En dat zijn dan de MUF'en, die ook onder de grafiek staan, hoe bij een bepaalde afstand gegeven de kritische frequentie de maximum usable, de maximale bruikbare frequentie is. Maar dit is de maximale geobserveerde frequentie. En dat is geen verrassing, maar je ziet hem. Wat wel een verrassing was, althans voor mij, en ik heb dat in de boeken van Davies eigenlijk nooit goed bestudeerd, dus dan stond er toch wel in. Wat een verrassing is, dat je een V hebt. Dus dat betekent dat je op een iets lagere frequentie dan die maximaal geobserveerde frequentie kijkt. Dan zie je dat er op een gegeven moment bij een bepaalde lagere frequentie er geen propagatie tussen de stations mogelijk meer is. En dat weten wij ook, hè? En dat heeft iets te maken met de absorptie van het signaal. Wij weten ook dat op 80 meter dat het bereikbare gebied als overdag de zon een sterke D-laag maakt en veel geabsorbeerd wordt. Dus dat het signaal gewoon te zwak wordt om een ver weg liggend station te kunnen bereiken. Maar hier zie je dat ook, hoe dat tussen die stations is. Maar het meeste, voor mij het meest opvallende was, en dat wist ik niet, is dat je bij bepaalde frequentie dus kennelijk twee wegen hebt. Je ziet in die V, zie je dus twee plekken in een grafiek dat er propagatie kennelijk optreedt. En de een ligt op een iets hogere schijnbare hoogte. Want het is ook schijnbare hoogte. Want meestal is het zo dat het signaal één hop heeft gemaakt. Soms zie je zelfs dat het twee hoppen maakt. Dan zie je twee van die liggende V's uit dezelfde richting signaal gedetecteerd kunnen worden. Maar laat ik het eenvoudig houden. Je ziet dus dat bij een bepaalde frequentie op twee verschillende hoogtes er kennelijk propagatie is. En als je daar de boeken erop nakijkt, en dat heb ik gedaan, dan blijkt dat ook te kunnen. Dat blijkt ook dat, laat ik zeggen, het ene signaal neiging heeft om laag door de ionosfeer gerefracteerd, afgebogen te worden. En een tweede signaal de mogelijkheid heeft, laat ik zeggen, veel hoger in de ionosfeer afgebogen te worden. Je hebt dus duidelijk twee verschillende signalen die, en dat is van dezelfde circulair gepolariseerde, laat ik zeggen, soort, dat die twee verschillende signalen zich in de ionosfeer van de zender naar de ontvanger kunnen bewegen. En dat vind ik leuk interessant. En er zijn dus kennelijk twee verschillende propagatiewegen. En wat je ook ziet, als je goed kijkt naar zo'n V, is dat als je in de buurt van die maximale geobserveerde frequentie kijkt, zie je ook dat dat signaal zo'n beetje in het midden, dus één is in het begin bij de lagere frequenties, zie je dat er één boven en één onder door de ionosfeer zich bewogen heeft. En als het in de buurt komt van die maximale mogelijke frequentie tussen die twee stations, zie je dat dat meer in het midden gebeurt. Nou, dat vond ik reuze interessant. Dat zijn ook dingen die je nou een beetje kunt gaan bestuderen. En die voor iedereen zomaar beschikbaar zijn. Goed, ik ga afsluiten. De ionogrammen zijn dus uitgebreid met informatie over de bewegingen van de ionosfeer. En je krijgt ook informatie over de propagatiemogelijkheden tussen de diverse meetstations, als je van digisondes, maar ook tussen andere, gebruik maakt. En dat geeft waarschijnlijk nog meer aanknopingspunten om wat meer te kunnen begrijpen van dat mystieke, mysterieuze, waar we ons heel vaak achter kunnen verschuilen en achter moeten verschuilen. Hoe zijn de condities? Goed, dit was Piano Vogtsov, Victor Echo in de ZX-ronde. Ik ga eens luisteren.